We maakten al 3 afleveringen over etnisch profileren, waarin we hebben kunnen concluderen dat het gebeurt. Maar ook dat je vanuit vakmanschap professioneel kan controleren zonder dat etnisch profileren plaatsvindt. Het is niet altijd makkelijk en gesprekken hierover worden door politiemensen soms ook als een aanval op hun vakmanschap ervaren. Hoe gaan leiders binnen de politie om met dit probleem?
Etnisch profileren. Je hoort er steeds vaker over. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kun je het tegengaan? In deze podcast praten we daarover met burgers, wetenschappers en agenten zelf. Dit is Waarom Ik? Met Nina van den Dungen.
In deze laatste aflevering praat ik met Martin Sietalsing, politiechef Midden-Nederland. En hij houdt zich bezig met de aanpak van racisme en discriminatie binnen het programma Politie voor Iedereen. En hij is daarnaast ook nog trekker van het professioneel controleren. Met hem kijk ik terug op de eerdere 3 afleveringen en ook naar de rol van leiderschap. Martin, welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe kijk jij naar het probleem van etnisch profileren? Is het iets wat in jouw ogen veelvuldig gebeurt nog?
Nou, ik denk het wel. Ik denk soms onbewust. Het is niet alleen iets van de politie. Ik denk dat dat in de volle breedte van de samenleving gebeurt. Maar ik vind dat wij als politie daar wel een extra verantwoordelijkheid in hebben. Vanuit onze rol. Ik vind dat het belangrijk is als politie dat wij eigenlijk ook tegen het recht van de sterkste een positie in weten te nemen. En dus opkomen voor mensen die zich, nou ja, daarin minder veilig voelen, extra bekritiseerd voelen, anders bekeken voelen in de samenleving. En daar hebben wij als politie echt een rol in te vervullen. Dus ik vind dat wij daar een voorbeeldfunctie in hebben.
Ja, en nou is het verstandiger volgens jou om eigenlijk te praten over professioneel controleren, hè, in plaats van etnisch profileren?
Omdat het echt een wezenlijk onderdeel is van onze professionaliteit. En ik merk dat vakmensen zich ook eerder laten aanspreken op hun professionaliteit dan dat ze op een beschuldiging of op een aantijging worden aangesproken. Zoals etnisch profileren eigenlijk als beeld meekrijgt.
Maar is het dan in wezen niet hetzelfde? Je spreekt ze aan op professionaliteit. Dat kan je ook als een aanval ervaren.
Zeker, maar met etnisch profileren begin je eigenlijk al, vrij smal te kijken naar het vraagstuk. Terwijl het eigenlijk veel breder is als je, denk ik, over de professionaliteit van het werk praat.
Ja, je pakt meteen het onderdeeltje racisme.
Ja, racisme. Eigenlijk pak je meteen het onderdeel van vanuit onderbuikgevoel kijken naar een vraagstuk, in plaats van wat je vanuit je professie meeneemt om te kijken naar dit vraagstuk.
Ja, je hebt natuurlijk een goede kijk ook als politiechef op alle lagen, hè, binnen de politie. Denk jij dat er genoeg urgentie is binnen al die lagen van de politie om dit aan te pakken?
Ik denk dat dat verschilt per team. Hoe dat ook gevoeld wordt, wat de druk ook is uit de buitenwereld op dit vraagstuk, hoe je erop aangesproken wordt. Gek genoeg hebben wij toch altijd rondom dit thema ook wel de spiegel nodig van de samenleving. Hoe wij hiermee omgaan en hoe we hierop ook wel bekritiseerd worden. Dus ik ben wel blij om het te bekritiseren, want dat helpt ons en dat geeft ook wel interne druk om hierop in beweging te komen.
Ja. Maar jij zegt het speelt eigenlijk in verschillende regio's speelt het op een andere manier. Waar zie je het dan bijvoorbeeld meer en waar zie je het minder?
Nou, je ziet in de steden en de plaatsen en de wijken waar het aandeel van migranten in de samenleving groter is, zie je dat het vraagstuk urgenter is. Dat de druk vanuit de buitenwereld groter is op dit vraagstuk. Niet alleen vanuit de samenleving, maar je ziet het ook vanuit de lokale politiek, bijvoorbeeld van een aantal grote steden, die echt aandacht vragen voor dit vraagstuk. We zijn nu hier in Utrecht. Ik weet dat de gemeenteraad in Utrecht dit een belangrijk thema vindt. Niet alleen vanuit de politie, ook vanuit de handhavingsorganisatie, maar ook vanuit de sociale dienst of andere onderdelen binnen het gemeentelijk apparaat, hoe er met dit vraagstuk wordt omgegaan.
Ja. In de afleveringen hebben we gehoord dat het aanpakken van etnisch profileren niet altijd makkelijk is. We kijken allemaal op een eigen gekleurde manier naar de wereld, vaak zonder dat we dat eigenlijk beseffen. Toch is het belangrijk dat vooral politieagenten zich hiervan bewust zijn. Maar het bespreekbaar maken, ja, dat is gewoon best wel ingewikkeld. Dat hebben we ook kunnen horen in de vorige afleveringen. We hoorden ook dat er agenten zijn die zich geraakt kunnen voelen in hun professionaliteit en integriteit, omdat er natuurlijk een lading op zit van discriminatie. We gaan even luisteren naar Maaike Gieling, sociaal psycholoog en onderzoeker aan de Politieacademie, die hier wat over zei in de allereerste aflevering.
De beleving van dit vraagstuk erg verschilt van individu tot individu of van team tot team, in hoeverre men er al actief mee bezig is. Daar zijn waarschijnlijk verschillende verklaringen voor. Dus die aantasting eigenlijk van je persoonlijke professionaliteit. Die beschuldiging dat je zou discrimineren, dat komt bij de gemiddelde persoon best aan. En dan is er dan ook de eerste reactie, ja, maar dat doe ik niet. Terwijl we ook weten vanuit onderzoek dat eigenlijk hoe harder je roept dat je neutraal bent, hoe groter de kans dat je handelt naar je impliciete vooroordelen. Ja. Ja, als we accepteren dat dit normale processen zijn waar je wel mee aan de gang moet, laat ik daar dat voorop stellen, maar die ieder mens heeft, ja, dan komt hopelijk er wat van die lading vanaf dat het, ja, jij als persoon iets fout doet. Nee, jij als persoon bent een mens, maar in je uniform heb je hier wel de verantwoordelijkheid om daarmee aan de slag te gaan.
Begrijp jij dat agenten zich inderdaad geraakt kunnen voelen als ze daarop worden aangesproken?
Ja, dat is denk ik breder dan dat. Hè. Maaike zei het denk ik goed. Hè. Die gevoeligheid die er is om aangesproken te worden op je professionaliteit, geeft eigenlijk aan dat wij nog moeite hebben om echt professioneel te worden op dit thema. Want ik merk dat niet alleen bij dit vraagstuk. Ik beoordeel ook de geweldsaanwendingen binnen onze eenheid. En ook daar, als ik de term niet professioneel laat vallen, voelen zich mensen als het ware persoonlijk aangesproken. En ik denk dat een kenmerk van een professional is dat je je laat aanspreken op je professionaliteit. En met die, nou, laat ik het maar kritiek of feedback noemen, daarmee kunnen omgaan, dat is eigenlijk het bovenliggend vraagstuk, ook als het gaat om leiderschap op dit thema.
Ja.
Wij zijn niet gewend om elkaar aan te spreken en daarvan te leren. En daar ook op een effectieve manier mee om te gaan. En dat komt volgens mij ook omdat bij ons in de organisatie dat aanspreken en dat leren vaak vanuit een hiërarchisch perspectief gebeurt. Dus het is een leidinggevende die aanspreekt op die professionaliteit. En mijn droom zou zijn, is dat professionals horizontaal elkaar aanspreken op de professionaliteit. Als ik bijvoorbeeld naar de medische wereld kijk, dan zie ik dat artsen onderling elkaar aanspreken op de professionaliteit. Dat de intervisie op horizontaal niveau plaatsvindt en dat leervermogen ook op horizontaal niveau plaatsvindt.
Ja, mensen voelen zich dan niet meteen in hun eer aangetast.
Nee, en zien dat ook niet als iets van hun functioneren, wat ook consequenties kan hebben voor de lange termijn. Dus het veilig kunnen reflecteren op die professionaliteit, ik denk dat dat de uitdaging is voor ons naar de toekomst toe. En dat maakt ons echte professionals.
Ja, nou ja, dan zeg je wel iets heel belangrijks. Want dit is dus een heel diep geworteld probleem binnen de politieorganisatie, dat men elkaar niet durft aan te spreken op wat er misschien niet goed gaat of wat er beter kan. Waar komt dat vandaan, denk je, dat er niet ingebakken zit hier?
Ik denk dat dat in de genen van onze organisatie zit. En dat heeft, maar dan ga ik een beetje de huistuin en keukenpsycholoog uithangen.
Ja.
Maar dat heeft wel te maken volgens mij met het feit dat wij op straat in hele spannende en onvoorspelbare situaties terechtkomen. En op dat moment moet je kunnen rekenen op je maatje. Zonder dat daar een discussie ontstaat of zonder dat daar iets ontstaat van, hey, weet ik wel zeker dat mijn collega mij dekte in deze fysieke onveilige situatie. En dat gevoel van die bijna onvoorwaardelijke
trouw aan elkaar,
dekking eigenlijk, trouw aan elkaar, die wordt vertaald ook naar de binnenkant. Op het moment dat daar kritiek komt of dat daar iets komt van elkaar aanspreken, wordt dat bijna één op één vertaald naar, kan ik jou dan wel in de volle breedte wel vertrouwen,
ja,
als het gaat om een spannende situatie.
Ja.
Maar nogmaals, dat zeg ik als huistuin- en keukenpsycholoog.
Nou, het klinkt wel logisch. You always got each other's back, is het eigenlijk, hè?
Exact. Ja. En ik heb in de Verenigde Staten een aantal trainingen rondom ABLE gevolgd. Hè, waarin,
wat is dat?
Nou, dat is zeg maar de afkorting ben ik eerlijk gezegd kwijt. Ja. Maar waar het om ging, is dat collega's in de actie leren reflecteren op elkaars gedrag. Dus dat je elkaar kunt corrigeren in de actie. Nou, dat is het moeilijkste wat er is.
Ja.
Maar dat is allemaal gebeurd naar aanleiding van de hele casus rondom George Floyd.
Ja.
Waarin we zien dat er collega's omheen staan met weinig politieervaring, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Ook daar in de Verenigde Staten. Die een hele ervaren collega iets zien doen waarbij ze eigenlijk niet meer durven te interveneren.
Nee.
En dat leren, daar overheen stappen, is een kwestie van trainen. Is een kwestie van het normaliseren van elkaar kunnen aanspreken. Zonder dat je elkaar persoonlijk afwijst. Of zonder dat je iets doet aan die loyaliteit die nodig is om op straat goed te kunnen functioneren. Mm-hmm. Toch kritisch kunnen zijn naar elkaar. Ook in de actie. Nou, dat vind ik, dat noemen ze bystanders intervention. Ja, dat zou ik echt een enorm winstpunt vinden in leiderschap. Maar zeker ook in persoonlijk leiderschap. Van onze collega's.
Ja, wel meteen de vraag, hoe ga je dat bereiken? Want dat is een enorme omslag die dan hier binnen de hele politieorganisatie moet worden gemaakt.
Nou, en dat is echt, denk ik, een kwestie van veel doen. Van trainen. Van het faciliteren. Van dat leervermogen. Van casuïstiek met elkaar bespreken. Durven kritisch te zijn naar elkaar. En dat waarderen. Daar zit denk ik wel een leiderschapsvraagstuk in voor ons als leidinggevende in deze organisatie. Hoe we ruimte geven aan en complimenten geven ook aan het feit dat je kritisch op elkaar kunt zijn. Ten behoeve van die professionaliteit. En uiteindelijk ook ten behoeve van de legitimiteit van de politie.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het erom dat we de middelen die we inzetten, en of dat nou het controleren is, of het inzetten van geweldsmiddelen, of het inzetten van bevoegdheden die volgen uit de controle, dat die legitimiteit daarvan, dus het feit dat die samenleving het ook goed en professioneel vindt dat jij meer rechten hebt dan de gemiddelde burger, om in te grijpen in de grondrechten van mensen, dat zij daarop kunnen vertrouwen, dat wij onszelf kritisch daarop bevragen. En daar continu in leren en afstemmen wat die samenleving van ons vraagt daarin.
Ja. Uit eerdere gesprekken in de vorige afleveringen bleek ook dat de mentale weerbaarheid van de agent een belangrijke rol kan spelen. Luister bijvoorbeeld even mee naar wat onderzoeker etnisch profileren Bas Beuing hierover zegt.
Wat je ziet, wat wij ook in onze onderzoeken menen te zien, is dat mensen die cynisch zijn of waarbij het emmertje al redelijk is overgelopen, dat die een grotere kans hebben dat ze meer escalerend optreden. Maar ook dat hun optreden meer escalerend ervaren wordt. Dus daar zit zeker een zorg. Dus we zien wel echt een sterke parallel tussen etnisch profilerend gedrag en mentale weerbaarheid. Dus dit is zeker ook een mentale weerbaarheidsvraagstuk.
Zie jij dat ook zo?
Ja, dat herken ik wel, dat vraagstuk. En als ik het vraagstuk van het individu optil naar onze organisatie, dan zie je dat we als politie de afgelopen periode, in een spannende tijd van polarisatie, demonstraties, dat wij als verlengstuk van de overheid gezien worden.
Ja.
En op die manier ook bejegend worden door de organisatie. We worden gezien als een verlengstuk van een politiek besluit bijvoorbeeld. Waardoor je in demonstraties tegenover de samenleving komt te staan. En dat wordt soms ook individueel gemaakt, waarin je ziet dat collega's onheus bejegend worden, zelfs op een privéadres bezocht worden. Mm. Het fenomeen doxing vindt dan plaats. Hè. Mensen, hun adres wordt bekendgemaakt, ze worden bedreigd, ja, op hun thuisadres. En dan zie je dat er een zekere mate van, dat er wat erosie aan die mentale weerbaarheid plaatsvindt, waardoor we meer in een repressieve rol gedrukt worden. En vanuit die repressieve rol sneller geneigd zijn om in korte beelden te gaan denken. En daarmee ook sneller het risico lopen om bijvoorbeeld sneller in profilering, etnisch profilering, ja, anderszins profilering rondom bijvoorbeeld antivaxxers of klimaatactivisten of boeren. Dus dat gaat breder dan etnisch profileren. Dat gaat dat gaat dan over profileren in de volle breedte. Mm-hmm. Om mensen maar in categorieën te kunnen indelen. Om het zelf zo veilig mogelijk te houden in dat optreden.
Ja.
Dus die hele spanning in de samenleving kan ook zijn effect hebben op die mentale weerbaarheid van politiemensen in de volle breedte.
En wat is dan bijvoorbeeld jouw rol hier als teamleider, als teamchef ook? In het eigenlijk helpen van die mentale weerbaarheid om die weer gewoon op sterkte te krijgen.
Ja, dat is toch echt een kwestie van vertrouwen. Van het gesprek hierover voeren. Zorgen dat je voldoende die buitenwereld, die mensen die zo verbolgen zijn over het politieoptreden, of die onderdeel zijn van demonstraties, of onderdeel zijn van de samenleving, mensen die zich aangesproken voelen op onheus bejegend worden door de politie, dat we die ook naar binnen halen. En daar ook het gesprek mee voeren. En vanuit vertrouwen.
Met de partijen aan tafel.
Met de partijen aan tafel.
Om een beetje elkaar weer een menselijk gezicht weer van elkaar te zien.
Om inderdaad begrip voor elkaar te krijgen. Elkaar te kunnen snappen, te begrijpen. Mensen ook een gezicht te geven. Hè. Zorgen dat er, als ik het heel groot maak, dat er niet iets plaatsvindt van dehumanisering.
Nee.
Maar dat je ziet dat er geen sprake is van groepen, maar van individuen die ergens voor staan. Of met een bepaald thema bezig zijn. Of mensen met een bepaalde achtergrond. Welke mensen daar ook echt achter zitten.
Mm-hmm.
Op die manier verbinden. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
Gebeurt dit ook nu al genoeg?
Genoeg wil ik niet zeggen. Maar we doen daar wel pogingen toe. Via ons netwerk Divers Vakmanschappen bijvoorbeeld. Maar ook door onze bondgenoten aanpak. Om te kijken hoe we veel meer in verbinding kunnen staan met die samenleving. Om daar ook veel meer begrip voor te krijgen. En mensen ook een gezicht te geven. En ook politiemensen een gezicht te geven. En dus van beide kanten. Zodat er wederzijds begrip en dat gesprek ontstaat.
Ja. Dat de hele discussie over etnisch profileren voor emotie zorgt. Binnen de politie natuurlijk, dat is begrijpelijk. Uit de studie is ook gebleken dat zo'n 8% van de agenten niet meer wil controleren buiten op straat. Eigenlijk uit angst dat ze bijvoorbeeld voor racist worden uitgemaakt. Vergelijkbare observaties werden ook gedaan door een collega politiechef van jou in Rotterdam, Fred Westerbeke. Lijkt me een zeer onwenselijke situatie dat mensen gewoon de straat niet meer op willen om te controleren.
Ja, kijk, ik ben het daar deels mee eens. Ik vind ook dat we moeten oppassen dat je niet laat gijzelen door zo'n mening. Hè? Door te zeggen van, weet je, dan kan ik geen controles meer doen op straat. Of dan ga ik niet meer controleren. Ik vind dat ook een vorm van mentale gijzeling. In de zin van, ik vind het eigenlijk geen argument. Hè? Dus ik vind als je niks te verbergen hebt in je professionaliteit. Als je denkt dat je je werk goed doet vanuit een integere beroepshouding. Dat je helemaal niet bang hoeft te zijn.
Dan kan je gewoon de straat op.
Kun je gewoon de straat op. Hetzelfde, ik vind namelijk hetzelfde wat er gebeurt. Hè? Dat wij bezig zijn met ongewenste omgangsvormen intern. Vrouwonvriendelijk gedrag. Na The Voice bijvoorbeeld. Dan zeggen collega's tegen mij. Kan ik dan helemaal geen grapje meer maken? Of ik durf geen grapje meer te maken met de vrouw. Ik denk, hoezo niet? Dus ik bedoel, ik vond het wel heel mooi dat Claudia de Breij bij de
oudejaarsconferentie
zei. Weet je, als je dat niet aan je moeder kan vertellen, doe het dan niet.
Maak alleen een grap die je ook tegen je moeder kan maken.
Absoluut, ja. Absoluut. Hè?
Dus is dat beetje de lijn die je ook vasthoudt nu? Ja?
Dat is wat betreft de lijn. Hè? Dus behandel laat ik hem dan maar zo vertalen. Behandel de ander zoals je je eigen familielid zou behandelen. Ja. In het toetreden op straat en in het doen van de controle.
Ja. Nou ja, je zegt, ze moeten zichzelf niet gijzelen. Hè? Je moet jezelf niet gek laten maken en zeggen van, nou, dan ga ik de straat niet meer op. Toch gebeurt het wel in een aantal gevallen dat mensen zeggen, ja, ik doe het gewoon niet meer. Wat kan je concreet doen om die agent toch weer het juiste gevoel te geven en dat ze toch gewoon weer de straat op gaan?
Nou, in ieder geval het vertrouwen dat we willen leren van elkaar. Dat ze hun werk moeten doen vanuit de professionaliteit. We reiken iets aan in de zin van een handelingskader. Mm-hmm. Professioneel controleren. Nou, door dat goed te trainen, door daar mee te experimenteren op allerlei mogelijke manieren. We hebben VR-middelen om daarmee te trainen. We kunnen op ons IBT kunnen we daarin trainen. Maar ook met de ambassadeurs op je team het erover hebben. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om te doen en daarmee het vertrouwen ook te krijgen.
Ja.
Om hiermee aan de slag te gaan. Wat ook belangrijk is, is het vertrouwen. Dat is misschien wel een grote stap. Maar dat is toch ook wel zorgen dat je in je personele samenstelling voldoende mensen met een andere achtergrond binnen hebt.
Ja.
Om dit thema te kunnen bespreken.
Dat is ook nog een uitdaging.
Ja, maar dat gaat wel helpen in het krijgen van het vertrouwen. Want dan kun je het bespreken met een collega met een andere achtergrond. Hey, en daarop reflecteren. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar?
Ja.
Als ik deze controle doe? Of als we nu samen op de auto gaan en ik doe die controles. Kun je mij feedback verlenen op hoe ik dat nou doe?
Ja, nou, dat is interessant. Want we gaan het straks nog even hebben over het type agent. Dat nodig is om ook een soort doorbraak te forceren. Nog even meer naar het controleren. Je kan je ook afvragen of het... Ik noem het maar even het random controleren, het staande houden, op basis natuurlijk van een verdenking. Of dat gewoon op deze manier kan doorgaan, of dat er misschien nog bevoegdheden moeten worden ingeperkt. Kijk jij daar nog op een bepaalde strategische manier naar?
Nou, nee, ik zou dit vraagstuk niet willen juridificeren. Hè, door dat te gooien op bevoegdheden die er zijn. Ik denk dat onze bevoegdheden ons voldoende inperken en tegelijkertijd voldoende ruimte geven om ons werk goed te doen. Mm-hmm. Dit is echt een houdingsaspect wat mij betreft. Ja. En echt een professionaliteitsissue.
Ja. Je hebt al geregeld genoemd, het gesprek aangaan is superbelangrijk. Binnen teams gebeurt dat niet altijd, of in elk geval niet op de juiste manier. Willem Warmerhoven, die komt als docent op de politieacademie, ook verschillende signalen hierover tegen.
We hebben een aantal mensen gehad, vrij jonge studenten. En die plaatsten dan de opmerking van, ja, wat moeten we anders controleren? Met dat soort vraagstukken kom je dan als docent op de politieacademie, word je daarmee geconfronteerd. Nou, dat betekent voor ons is dat het signaal dat we in zo'n team of binnen zo'n regio niet op de juiste manier met elkaar het gesprek wordt gehouden. Want als dat de opmerking is, ja, dan leeft er iets binnen zo'n regio wat echt wel met elkaar op een andere manier naar gekeken moet worden.
Ja, dat jonge studenten dus zeggen, ja, maar ja, wat moet ik anders controleren? Hè? Je wilt toch dat ik boeven pak? Dan ga ik toch gewoon op deze manier controleren?
Ja, dat vind ik wel heel erg makkelijk. Hè? Ik denk dat we hier ook voorbij gaan aan steeds verder verbeterende informatiepositie die we hebben als politie. En hoe we die informatie ook benutten en ook inzetten tijdens briefings van ons. Hè. Ik ben bij briefings geweest van bijvoorbeeld integrale controles, waarin echt heel specifiek wordt aangegeven waarop gecontroleerd gaat worden, wat belangrijke criteria zijn waarop gecontroleerd gaat worden. En zelfs aan het eind van de briefing, als laatste sheet, ook iets over het handelingskader naar voren komt.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik echt, ja, weet je, daar word ik wel heel blij van. Dus ik vind dat, dat wat moeten we dan controleren? Dat is enerzijds het gesprek, maar anderzijds ook een goede informatiepositie. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om politiemensen de straat op te sturen, goed geïnformeerd de straat op te sturen, in wat ons te doen staat,
ja,
en welke opdracht er ligt, en waar de controles uitgevoerd kunnen worden, als dat zou moeten gebeuren.
Ja. Je zei al eerder, er zijn grote verschillen tussen regio's onderling. Hè? Waar speelt het meer, waar komt het minder voor? Waar worden mensen meer of minder aangesproken op etnisch profileren? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om die verschillen eigenlijk aan te pakken?
Ik denk bij ons als leiding. Hè? Dus dat het belangrijk is dat wij als leiding daar de verantwoordelijkheid in nemen om die verschillen zichtbaar te maken, om daar ook over te spreken. En het gaat over de professionaliteit, dus dan kun je het ook breder trekken dan etnisch profileren. Etnisch profileren zou je kunnen zeggen, dat vindt vaker plaats in gebieden waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen en werken. Maar tegelijkertijd zie je ook in de gebieden waar dat veel minder is, bijvoorbeeld in Zuidoost-Drenthe, waar dan in één keer iemand komt met een andere achtergrond of met een andere kleur, dat daar opeens anders naar gekeken wordt. Dus het is daar ook ontzettend belangrijk.
Mm.
Maar er zijn ook andere facetten die te maken hebben met profileren. Ik zei net, als het gaat om andersdenkenden rondom klimaat, rondom vaccinaties, corona, et cetera. Dus het kent vele facetten, dat profileren.
Ja.
Dus het is overal belangrijk om dat professioneel controleren, om dat op de juiste manier in het vak te brengen.
Ja, maar goed, we hadden het ook over emotie die erbij kan spelen. Ik kan me ook voorstellen dat er ook in de leiding van het korps die emotie wel eens kan spelen. Hè? Dat mensen zelfs als leidinggevende denken van ja, nou ja, wij doen dat hier niet. Dat is waar worden we nou van beschuldigd? Zo bedoelen wij dat helemaal niet. Dus dat het, ja, is het vanzelfsprekend dat elke leidinggevende hier net zoals jij in zit?
Ja, ik denk het wel. Ik denk net zo vanzelfsprekend als dat je de kwaliteit van je proces verbaal wil verbeteren. Net zo legitiem als dat je elk onderdeel, onze geweldsaanwendingen probeert te verbeteren. Daar zijn we iedere dag mee bezig. Het kan altijd beter. We hebben onlangs het stroomstootwapen is ingevoerd. En ik merk dat het ook zoeken is met elkaar. Hoe we dat wapen inzetten en hoe we dat evalueren. En hoe dat gebruik ook steeds getoetst wordt, bekeken wordt op onze professionaliteit. Mm-hmm. Ja, waarom gaat het daar zo makkelijk in? En lukt het ons daar beter in? En wordt het ingewikkeld als het gaat om etnisch profileren? Terwijl dat eigenlijk hetzelfde onderdeel is. Als het gaat om onze professionaliteit en hoe we onze bevoegdheden inzetten.
En heb jij het gevoel dat je bijvoorbeeld met andere leidinggevenden binnen de Nationale Politie hier dus wel makkelijk over kan praten?
Op het niveau van de politiechefs vind ik dat niet zo moeilijk. Hebben we daar een vrij eenduidig beeld over? Ik denk dat het op het niveau van de teams, waar je dicht op je mensen zit, waar je veel afhankelijker bent van die wederzijdse relatie, dat het daar het meest complex is. En dat vraagt ook het meeste lef en leiderschap om het op dat niveau vorm te geven.
Ja.
En het ultieme, daar begon ik het gesprek ook over, is als collega's elkaar daarin weten aan te spreken.
Dat is de droom.
Dat het is doel. Echt de droom.
Ja. Ja. Je zei net al, het handelingskader, dat noemde je even, het handelingskader professioneel controleren, dat is er binnen de politie. En in aflevering 3 stelt Ruben Boomsma, zo operationeel expert in Den Helder, hierover echt een concrete vraag.
Dat blijkt ook aan de bekendheid van het handelingskader. Dat bestaat ondertussen zeker 4 jaar, als ik het goed zeg. Ik vind het een oprechte vraag van wat maakt dat de politieorganisatie er 4 jaar over moet doen om dat handelingskader bekend te maken en dat dan nog niet eens bewerkstelligd. En op een gegeven moment kom je in een fase. Ja, dan moet je ook ergens een streep trekken van tot hier en niet verder. En zul je ook moeten gaan normeren. Normeren speelt nu ook thema wat breder speelt binnen de politieorganisatie. Nou, hoe gaan we nou om met WhatsApp-groepen waar racistische taal wordt geuit, et cetera. En daar worstelt de politie nu mee.
Ja, Ruben zegt dus, het is veel te onbekend, dat hele handelingskader.
Daar heeft hij denk ik wel gelijk in. Ik zou hier ook wel de parallel willen trekken aan het gecertificeerd de straat opgaan. Als je niet getraind bent binnen de politie met je bewapening, dus met je pistool, met je handboeien, met je wapenstok, met je geweldsmiddelen, dan mag je niet met de geweldsmiddelen de straat op. Ik zou ervoor willen pleiten om die vrijblijvendheid ook bij dat handelingskader eraf te halen. Als wij dit zo belangrijk vinden, zouden wij in ieder geval zelf als leiding moeten reflecteren of dit niet een onderdeel zou moeten zijn van je certificering. Dat je eigenlijk dat handelingskader op een goede manier weet te hanteren. Dat je weet wat het is, wat het inhoudt. Dat je daar ook een beetje boven kunt staan. Mm-hmm. In de zin van, nou ja, dat is eigenlijk een soort automatisme geworden in de manier van werken. En als je er op die manier naar kijkt, wordt het opeens heel anders. Dus ik denk dat de vrijblijvendheid waarop we dat handelingskader hebben ingebracht wellicht te groot is als de constatering van Ruben klopt. En ik denk ook dat die klopt.
Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is dat een hele concrete actie waarvan jij zegt, nou, als we dit implementeren in de opleiding van agenten, dan zit het helemaal tussen de oren. Maar dan is natuurlijk de vraag, krijg je hier de handen voor op elkaar bij de mensen die er ook over gaan?
Ja, ik ben ook een politieman, hè, dus ik ga het meteen heel concreet proberen te maken. We hebben onze integrale beroepsvaardigheidstrainingen, de IBT-trainingen. Nou, je zou erover kunnen nadenken. Daar zit altijd de geweldsbeheersingstoets, die zit daarin. Die moet je halen. Als je die niet haalt, ben je niet geslaagd. Mm-hmm. En mag je ook je geweldsmiddelen niet gebruiken. Je zou daar een extra vraag aan kunnen toevoegen aan die toets. Die gaat over het handelingskader. En daarmee komt iedere politieman of vrouw die de straat op gaat met geweldsmiddelen, komt deze vraag ook tegen en heeft hier ook over moeten nadenken en het gesprek over moeten voeren.
Professioneel dus controleren, dat is dan een skill die je moet kunnen.
Exact, exact.
Ja. Professionaliteit zit natuurlijk in veel dingen. Hè? Je had het al over, over geweldsmiddelen, hoe die worden ingezet. Dat leert elke agent. Je moet dus ook kunnen uitleggen waarom je iemand staande houdt. Hè? Dat moet je gewoon op dat moment duidelijk aan iemand kunnen vertellen. We hebben in eerdere afleveringen ook gehoord dat, zeker bij mensen van kleur, er soms het gevoel is dat dat niet altijd gebeurt. Dat ze dat niet goed kunnen uitleggen, agenten. En dat dat dan weer kan leiden tot een wij-zij gevoel. Luister even mee naar Iris van der Weijden, adviseur diversiteit en inclusie in Noord-Nederland. Dit zei ze in aflevering 3.
Je wilt je geweldsmiddelen op een juiste manier toepassen. He, dus daar hou je rekening met wat je gezegd moet hebben. Maar we houden denk ik minder vaak rekening met de manier waarop we het zeggen. En dan heb je al snel een situatie van dat je tegenover elkaar staat. En niet meer dat je in een normale medemenselijke situatie bezig bent. He, dat er een burger is die jij aan het beperken bent in de bewegingsvrijheid door staande houding te doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dus dat daar ook een uitleg van verwacht wordt. En het is denk ik heel professioneel en ook effectief als je dat op een iets vriendelijke manier doet.
Ja.
Ik denk dat we daar nog wel wat winst te behalen hebben. En dat is, het is niet nieuw, het staat ook in de beroepscode politie. Daar staat, je vertegenwoordigt de sterke arm ja. met uitgestoken hand.
Moet de agent inderdaad wat vriendelijker worden op straat?
Ah ja, kijk, in dat handelingskader staat het onderdeel bejegening. Of dat nou vriendelijkheid is of goed aansluiten op wat er gebeurt. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Hè?
Ja.
Om in ieder geval ook jezelf als mens mee te brengen in het werk wat je doet.
Maar ja, het is niet altijd makkelijk natuurlijk als jij als agent onheus bejegend wordt. Of op een bepaalde manier dat er tegen je gepraat wordt of agressie. Dan is het moeilijk denk ik om vriendelijk te blijven.
Nou, toch vind ik dat heel veel politiemensen dat echt kunnen. Dat ze in ieder geval keurig blijven. En dat hoeft niet altijd in de vriendelijkheid, maar dat ze in de bejegening correct blijven. En wat Iris zegt, dat je wel goed in staat bent om uit te leggen waarom je iemand staande houdt.
Ja.
En daar ontbreekt het vaak aan. Hè?
Dat is
de basis. Keurig uit te leggen, de basis, op basis van welke informatie, waarom zet je iemand aan de kant. En als dat een keer toch blijkt niet helemaal correct te zijn, dat je ook in staat bent om daar zelfs met degene die je staande houdt, daarop te reflecteren, je soms ook je excuses aan te bieden en te zeggen, nou sorry, dit was niet de bedoeling. Ik heb inderdaad op basis van mijn onderbuik of basis van een bepaald beeld heb ik u aan de kant gezet. Maar daar ook je excuses voor maakt en de bejegening correct blijft en daarna inderdaad reflecteert met je collega van hoe deed ik dat nou? Had dat ook anders gekund? Ja. Klopt dat inderdaad?
Ja. Ja. We hebben nu bij elkaar al best wel wat veranderingen benoemd die eigenlijk nodig zouden zijn binnen de politieorganisatie. In aflevering 2 heeft Kimberly Flantua, die zich binnen de landelijke eenheid bezighoudt met professioneel controleren, iets gezegd over een ander soort type agent wat nodig is en ook organisatie.
Nou, ik denk dat het noodzakelijk is om een ander soort agent eraan toe te voegen. Dus een ander type mens. Iemand die het tegengeluid kan geven, die zich makkelijk kwetsbaar opstelt en ook eens die kritische vraag stelt. En op het moment dat dat gebeurt, zul je ook zien dat de andere collega's daar wel in meegaan en dat we daarvan gaan leren. Maar dat betekent ook dat dit een klein onderdeel is van het totaalconcept wat we moeten aanpakken. Want stop je dat andere type mens in deze bestaande cultuur, ja, dan gaat het ook niet werken. Maar dat is wel een noodzakelijk onderdeel.
Ja, en dat andere type mens is volgens jou, Martin, ook iemand met een andere achtergrond.
Ja, iemand met een andere achtergrond. Maar dat is ook, denk ik, waar wij op selecteren. En ze zegt wel iets heel raaks. Is dat mensen niet eigenlijk geassimileerd worden in de bestaande cultuur. Dus dat je binnengehaald wordt en ook de ruimte krijgt om jezelf te blijven in de manier waarop je reflecteert, waarop je feedback levert, waarop je kritisch kunt zijn. Waarop je een bepaald spelniveau houdt in de manier waarop je in het werk staat.
Ik denk een beetje in de pas gaan lopen als je binnenkomt. Dat is nu een beetje hoe het gaat.
Over het algemeen wel. Ik denk ook dat we dat heel erg cultiveren. Dus het is ook een beetje self-fulfilling prophecy. Ik denk dat we daar ook over moeten ophouden. Dat mensen die binnenkomen, met welke achtergrond dan ook, allemaal de ruimte krijgen om ook vooral zichzelf te kunnen zijn in alles wat ze meenemen binnen de organisatie. Ook dat kritisch vermogen. En ik heb ook wel goede hoop op de nieuwe generatie, die ook veel meer, nou, bijna vanuit het streetwise gedrag, veel meer in staat is om kritisch te zijn op elkaar, om te kunnen reflecteren op elkaar en op die manier ook beter te worden.
En wat is jouw rol dan bijvoorbeeld als leider daarin? Want je probeert er bovenop te zitten, maar je ziet niet alles. Je bent niet overal bij. Hoe kan je dat bewerkstelligen?
Nou, dat is toch ook investeren in het leiderschap. Hè? Dus, en daar bedoel ik mee, we hebben erg geleerd de afgelopen jaren als politie om vooral eenheid te creëren. En ik heet ook eenheidschef. We zijn naar de nationale politie gegaan. We proberen alles vanuit een soort eenduidigheid neer te zetten. Mm. En dat leidt er wel eens toe dat je vanuit dat leiderschap ook zoekt naar iets wat erg op elkaar lijkt en daar op die manier ook sturing aan geeft. En de kunst is, denk ik, om in dat leiderschap de komende periode ook te investeren op het sturen op diversiteit. Hoe doe je dat nou? Want dat is best wel ingewikkeld.
Ja.
Ik merk dat het makkelijker is om een team aan te sturen van mensen die allemaal gelijkgericht zijn, mm-hmm, en met dezelfde gedachten zitten. Want ja, dan hoef je iets maar,
ben je makkelijk een team?
Ben je makkelijk een team en hoef je iets maar één keer uit te leggen. Maar als de diversiteit er is en iedereen vanuit een andere invalshoek een vraag stelt, dan vraagt dat andere skills om daar leiding aan te kunnen geven en om het beste besluit daaruit naar voren te halen vanuit al die meningen en achtergronden die er zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat de complexiteit van de vraagstukken buiten juist deze diversiteit vraagt. En het vraagt dus ook andere skills van onze leidinggevenden. En dat is wel een verantwoordelijkheid die ik heb.
Ja, want ik probeer het even in mijn hoofd dan concreet te maken. Je wil eigenlijk een nieuw team smeden, hè? Een divers team. Ga je dan concreet, ga je vaker dagjes op de hei plannen met het team? Of hoe moet ik dit concreet dan zien?
Nou, kijk, vaker dagjes op de hei plannen. Ik denk dat we juist de skills van onze leidinggevende moeten vergroten door bijvoorbeeld veel meer op die nieuwsgierigheid te zitten. Of hoe ga je om met verschillende meningen en kom je dan toch tot een goed besluit? En kun je inzien dat dat besluit beter is voor de langere termijn in plaats van een besluit wat op de korte termijn misschien wel leidt tot snel tot actie overgaan. Dus wat je daarmee doet is dat je vanuit andere vakgebieden, misschien vanuit andere disciplines in de samenleving kijkt hoe daar met diverse teams wordt omgegaan en hoe dat leidt tot betere besluitvorming.
Mm-hmm.
Maar
is dat dan gewoon meer direct één op één met je team gaan zitten, vragen stellen, informatie ophalen? Moet ik het zo zien?
Nou, kijk, wat ik probeer uit te leggen is vanuit mijn rol. Ik ben politiechef. Er werken meer dan bijna 6000 mensen hier in de eenheid.
Mm-hmm.
En daar zitten allerlei leidinggevende lagen tussen. Dus voor mij is het zaak om te kijken hoe ik mijn leidinggevende in positie breng en skills kan aanreiken om met die diversiteit om te gaan.
Ja.
Dus
het
gesprek erover. Inderdaad ze de ruimte geven om ook met hun team de hei op te gaan en die nieuwsgierigheid elkaar te bevragen op die verschillende skills en hoe je die kunt inzetten voor dat betere politiewerk.
Mm-hmm.
Dat vraagt wel tijd. En daar ook de tijd voor nemen, nou, dat is iets waar we niet zo goed in zijn.
Nee. Als afsluiting van aflevering 3 heb ik Iris ook nog gevraagd wat er nu moet gebeuren om meer bewustzijn te creëren.
Dat is wat mij betreft leiderschap. En die valt dan wel weer uiteen in 3 punten. Ik denk dat leiderschap bij de politie heel belangrijk is op dit moment. En dat begint bij het duidelijk ontwikkelen van een norm. Een waardegedragen norm. En die waarde baseer je dan op wat ik eerder zei over medeleven, moed, maar ook meebewegen met de maatschappij. Vervolgens ook daadwerkelijk sturen op die norm. En neem ook daarin je collega's mee, inspireer ze en zorg dat je er dus van vergewist dat zij dat handelingskader van haver tot gort kennen en dat ze ook begrijpen waarom het zo belangrijk is om dat toe te passen.
Duidelijke oproep aan jou, Martin.
Zeker, zeker. En ik lees die oproep ook aan leidinggevenden die dan ook skin in the game hebben. Dus daarmee bedoel ik dat je weet, als je dit niet goed doet, dat we wat te verliezen hebben. Jijzelf als individu, als leidinggevende, maar zeker ook wij als politie. Want de identiteit van de politie is toch de Nederlandse politie is toch een hele verbindende. Wij willen echt verbonden zijn met die samenleving. En de wijkagent is bij ons cultureel erfgoed. Daar zijn we trots op. We kunnen in iedere wijk in Nederland alleen komen als wijkagent. En die verbindende rol, die willen we graag vasthouden. Dus als we dat verliezen, dan en ons dat realiseren als leiding van de organisatie, dan weten we ook dat we hierop te investeren hebben.
Zitten wij hier over 5 jaar nog op dezelfde manier over te praten? Of zijn we dan af van het etnisch profileren?
Nou, dan zijn we echt een stap verder. En ik hoop dat we altijd blijven leren op dit thema. En nooit het gevoel hebben dat we stil hoeven te zitten hierop. Hetzelfde geldt namelijk voor onze geweldsmiddelen. Die gebruiken wij al zolang als de politie bestaat. En tot op de dag van vandaag zijn we daarop aan het leren om daar beter in te worden hoe we die toepassen. En dat geldt eigenlijk voor alle onderdelen in onze professionaliteit. Want wat Iris zei, die samenleving die verandert. En daar moeten we ons steeds op aanpassen.
Martin Sietalsing, veel dank voor dit gesprek. Dit was de laatste aflevering van Waarom Ik? Samen met collega Jurgen Rijman hebben we in 4 afleveringen uitgebreid ingezoomd op het thema etnisch profileren. Grote dank van ons aan onze gasten en ervaringsdeskundigen voor het meewerken aan deze serie. En natuurlijk ook heel veel dank aan de mensen achter de schermen. Hajo Magree voor de techniek en de montage. En Tessa Haan voor redactie en productie. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ook aan jou, luisteraar, heel veel dank voor het volgen van deze serie.
Waarom Ik? Is een podcast over het tegengaan van etnisch profileren. Deze podcast werd gemaakt door het programma Politie voor Iedereen in samenwerking met NAP1.